Welkom bij Radio Maria.
La pace sia con tutti voi.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik mogen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader, het moment vlak na de heiligverklaring van de 7 nieuwe heiligen die de kerk mag tellen sinds 19 oktober, dan heeft hij natuurlijk ook nog met de aanwezigen het Angelus gebeden. En we gaan nog even luisteren kort naar de zaken die de Heilige Vader heeft willen meegeven op het einde van die Eucharistie. Daarna gaan we luisteren naar de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven op woensdag 22 oktober tijdens de generale audiëntie die hij heeft gehouden op het Sint-Pietersplein en die u trouwens ook al via Radio Vaticaan Live helemaal kon meevolgen. Voor zij die de catechese hebben gemist, krijgen bij deze nog eens de vertaling en natuurlijk ook voor zij die graag nog even die mooie catechese opnieuw willen beluisteren, krijgen op deze wijze daar ook de kans toe. We gaan binnen in het Apostolische Paleis en gaan ook kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op woensdag 22 oktober heeft de Heilige Vader Monsignor Gonzalo Alfredo Ontiveros Vivas ontvangen. Hij is de apostolische vicaris van Caroni in Venezuela. Er werd ook een audiëntie verleend aan de aartsbisschop van Los Angeles, uit de Verenigde Staten afkomstig dus, samen met zijn gevolg, Monsignor José Horacio Gómez. En een delegatie van de Fraternita Monsignor Courtney uit Burundi werd ontvangen door de Heilige Vader. Donderdag 23 oktober dan ontving hij Monsignor Hubertus Matthäus Maria van Megen, hij is de titulaire aartsbisschop van Nova Lichana en apostolische nuncius in Kenia, tevens permanent waarnemer van de Heilige Stoel bij de organen van de Verenigde Naties voor Milieu en Menselijke Nederzettingen. De paus ontving ook Monsignor Giordano Piccinotti, titulair aartsbisschop van Gradisca en voorzitter van de administratie van het patrimonium van de Apostolische Stoel, samen met dokter Fabio Gasperini, secretaris, Monsignor Andrea Ripa, titulair bisschop van Cerveteri en secretaris van het Hooggerechtshof van de Apostolische Signatuur. Ook verleende de Heilige Vader een audiëntie aan een groep die deel uitmaken van de ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. Het gaat over een oude ridderorde, een van de twee ridderordes ter wereld die een band hebben met het Vaticaan en daartoe ook worden erkend. De andere is de Soevereine en Militaire Orde van Malta. De Heilige Vader zei het volgende. Het is mooi om u allen, ridders en dames van de ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem, in dit jubeljaar te mogen ontmoeten. U bent vanuit verschillende delen van de wereld naar Rome gekomen. En dat herinnert ons eraan dat de praktijk van de pelgrimstocht aan de basis ligt van uw geschiedenis. U bent namelijk opgericht oorspronkelijk om het heilig graf te bewaken, om voor de pelgrims te zorgen en de kerk van Jeruzalem te ondersteunen. En dat doet u nog steeds, met de nederigheid, toewijding en opofferingsgezindheid die kenmerkend zijn voor ridderorden, in het bijzonder met een voortdurend getuigenis van geloof en solidariteit met de christenen die in de heilige plaatsen wonen. Ik denk in dit verband aan de aanzienlijke hulp die u, zonder veel ophef en zonder publiciteit, aan de gemeenschappen in het heilige land geeft, door het Latijnse patriarchaat van Jeruzalem te ondersteunen in zijn verschillende activiteiten. Het seminarie, de scholen, de liefdadigheids- en hulpverleningswerken, de humanitaire en opleidingsprojecten, de universiteit, de hulp aan de kerken, met bijzondere interventies in tijden van grote crisis, zoals tijdens de COVID-pandemie en in de tragische dagen van de oorlog. Hiermee laten jullie zien dat het bewaken van het graf van Christus niet enkel betekent dat je een historisch-archeologisch of artistiek erfgoed in stand houdt, hoe belangrijk dat ook is, maar dat je een kerk ondersteunt die bestaat uit levende stenen, die rondom het graf is ontstaan en nog steeds leeft als een authentiek teken van de hoop van Pasen. Om deze reden wil ik in het jubeljaar van de hoop samen met u even stilstaan bij deze hoop en drie aspecten ervan benadrukken. De eerste is die van het hoopvolle wachten. Bij het graf van de Heer blijven betekent namelijk je geloof hernieuwen in de God die zijn beloften nakomt, wiens macht door geen enkele menselijke kracht kan worden overwonnen. In een wereld waarin arrogantie en geweld de overhand lijken te hebben op naastenliefde, zijn jullie geroepen om te getuigen dat het leven de dood overwint, dat liefde haat overwint, dat vergeving wraak overwint en dat barmhartigheid en genade de zonde overwinnen. Uw bewaking van de heilige plaatsen moet in de eerste plaats een bewaking van het geloof zijn, die de mannen en vrouwen van onze tijd helpt om met hun hart stil te staan bij het graf van Christus. Waar pijn een antwoord vindt in vertrouwen. En waar, voor wie kan luisteren, de boodschap blijft weer klinken, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is hier niet, hij is verrezen zoals hij gezegd had. Dat kunnen jullie doen door het hart te voeden met een intens sacramenteel leven, met het luisteren naar en mediteren over het woord van God, met persoonlijk en liturgisch gebed, met spirituele vorming waaraan in de orde zoveel aandacht wordt besteed. De tweede dimensie van hoop waarop ik wil ingaan, zien wij belichaamd in het beeld van de vrouwen die naar het graf gaan om het lichaam van Jezus te zalven. Het is het aangezicht van de dienstbaarheid, waardoor zelfs de dood van de meester, Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Salome er niet van weerhoudt om voor hem te zorgen. Ik heb u reeds mijn dankbaarheid betuigd voor al het goede dat u doet in de voetsporen van de oude traditie van hulpverlening die u kenmerkt. Hoe vaak biedt uw werk niet een sprankje hoop voor mensen, gezinnen, hele gemeenschappen die op alle niveaus door verschrikkelijke drama's worden bedreigd, vooral op de plaatsen waar Jezus heeft geleefd. Uw naastenliefde ondersteunt hen en ziet in hun noden die tekenen destijds die Paus Franciscus ons heeft uitgenodigd om ons eigen te maken en om te zetten in tekenen van hoop. Maar er is nog een derde dimensie van hoop waar ik naar wil verwijzen. Die welke ons naar het doel doet kijken. Het beeld dat we ons kunnen voorstellen is dat van Petrus en Johannes die naar het graf rennen. Op paasochtend, nadat ze de vrouwen hebben gehoord, vertrekken ze onmiddellijk, haastig, in een sprint die hen naar het lege graf zal brengen om hun geloof in Christus te hernieuwen in het licht van de verrijzenis. De heilige Paulus gebruikt hetzelfde beeld wanneer hij over zijn leven spreekt als over een wedstrijd in het stadion, niet zonder doel, maar gericht op de ontmoeting met de Heer. Dat is wat de pelgrimstocht uitdrukt, als symbool van de zoektocht naar de ultieme zin van het leven. Ook jullie hebben die tocht gemaakt. En ik nodig jullie uit om jullie aanwezigheid hier niet te zien als een eindpunt, maar als een etappe van waaruit jullie weer verder kunnen gaan op weg naar het enige, echte en definitieve doel, dat van de volledige en eeuwige gemeenschap met God in het paradijs. Maak er ook een getuigenis van voor de broeders en zusters die jullie zullen ontmoeten. Een uitnodiging om de dingen van deze wereld te beleven met de vrijheid en de vreugde van wie weet dat hij op weg is naar de oneindige horizon van de eeuwigheid. Dierbaren, vandaag vertrouwt de kerk jullie opnieuw de taak toe om bewakers te zijn van het graf van Christus. Wees dat dan ook in het vertrouwen van het wachten, in de ijver van de naastenliefde, in de vreugdevolle aandrang van de hoop, zoals de heilige Augustinus aan de christenen van zijn tijd zei: ga vooruit in het goede, wijk niet van de weg, kijk niet achterom, houd niet halt. Ik zegen jullie van harte en bid voor jullie allemaal. Dank u wel. Laten wij samen bidden. Waarna de paus samen met de ridders en dames van de orde van het Heilig Graf het Onze Vader bad. De paus ontving op dezelfde dag ook de apostolische nuncius in Groot-Brittannië, Monsignor Miguel Mauri Buendia. Hij is ook titulair aartsbisschop van Italica. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met een andere audiëntie die werd verleend, namelijk aan hunne majesteiten koning Charles III van Engeland samen met zijn echtgenote koningin Camilla, samen met hun gevolg. En dat niet enkel voor een bezoek. U weet, in het verleden is dat al veel vaker voorgevallen, dat een... In dit geval was het koningin Elisabeth II, de moeder van koning Charles, die regelmatig op bezoek is gekomen in het Vaticaan. Er zijn beelden van bekend, onder andere, we herinneren ons de audiëntie met paus Franciscus, en waarbij de koningin een grote mand met tal van producten, typisch voor Groot-Brittannië, had meegebracht voor de Heilige Vader. Maar ook met de voorgangers zijn er ontmoetingen geweest. En dat is bijzonder, niet enkel omwille van het feit dat het hier gaat over een ontmoeting tussen staatshoofden, en dat was in het verleden ook vaker het geval. Zoals u weet, de koningin was uiteraard het staatshoofd van Engeland en de paus is het staatshoofd van Vaticaanstad. In die zin zijn er dus dergelijke staatsbezoeken geweest in het verleden. Maar dit was een bijzondere, zelfs historische gebeurtenis. Het is namelijk zo dat in de 16e eeuw de kerk in Engeland, de katholieke kerk in Engeland, zich zal afscheuren van de katholieke kerk door toedoen van koning Edward de VIII, Edward de VIII, die wilde scheiden van zijn vrouw of wilde eigenlijk de paus ertoe dwingen om zijn huwelijk nietig te verklaren, om te kunnen huwen met een andere vrouw, Anna Boleyn. De paus weigerde hem dit, waarop dat hij prompt besloot om zijn eigen kerk te stichten, de Anglicaanse kerk. In die zin is koning Charles dus niet enkel het staatshoofd van Groot-Brittannië, maar is hij ook het hoofd van de Anglicaanse kerk. En het is in deze hoedanigheid dat hij een ontmoeting had met paus Leo XIV. En voor de eerste keer in 500 jaar heeft het voorgevallen dat er een ecumenisch gebed was met de Heilige Vader en het hoofd van de Anglicaanse kerk, de koning van Engeland, in de Sixtijnse kapel. Dat is toch echt een heel bijzonder iets. We gaan daar op een ander moment op terugkomen wanneer we ook de audio van de toespraken en zo die daar gegeven zijn kunnen verzamelen en dan zullen we daarop terugkomen. Maar dus omwille van het feit dat het in het zogenaamde Bolletino van het Vaticaan staat, dat is de oplijsting van de activiteiten van de Heilige Vader, wilden we het op deze wijze toch zeker aan u meegeven. Het was dus een ecumenisch gebed en ook een persoonlijke ontmoeting tussen de paus en de koning en de koningin over de thema's van ecologische duurzaamheid. De paus die verleende ook een audiëntie aan monsignor Stefan Hesse. Hij is de aartsbisschop van Hamburg in de Bondsrepubliek Duitsland. En de deelnemers aan de wereldbijeenkomst van volksbewegingen werden eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. Zoals daarnet vermeld is het, en dat wist u al, op 19 oktober, zodat er 7 heiligen werden geschonken aan de kerk en dat met een feestelijke eucharistie die gecelebreerd werd door de Heilige Vader op het Sint-Pietersplein. Na de heilige mis heeft hij uiteraard samen met de aanwezigen het Angelus gebeden. We gaan even luisteren naar de woorden van de Heilige Vader op dat moment.
Fratelli e sorelle, rivolgo di cuore il mio saluto a voi tutti che avete preso parte a questa celebrazione.
Dierbare broeders en zusters, ik begroet jullie allemaal van harte die hebben deelgenomen aan deze viering, die een groot feest van heiligheid was. Ik bedank de aanwezige kardinalen, patriarchen en bisschoppen. En ook groet ik met dankbaarheid de president van de Italiaanse Republiek en de president van Libanon en de vooraanstaande officiële delegaties, in het bijzonder die van Armenië en Venezuela. Ik verwelkom met vreugde de geestelijke dochters van de vandaag heilig verklaarde stichtsters en de verschillende gemeenschappen en verenigingen die geïnspireerd zijn door het charisma van de nieuwe heiligen. Ik dank u allen voor uw toegewijde deelname. Ik begroet ook de andere aanwezige pelgrims. En in het bijzonder aan de Hermandad del Señor de los Milagros, die de traditionele processie heeft gevierd. En vandaag is het Wereldmissiedag. De kerk is geheel missionair, maar vandaag bidden we in het bijzonder voor die mannen en vrouwen die alles hebben achtergelaten om het evangelie te brengen aan hen die het niet kennen. Zij zijn missionarissen van hoop onder de volkeren. De Heer zegene hen. Het nieuws uit Myanmar is helaas pijnlijk. Er wordt melding gemaakt van voortdurende gewapende confrontaties en luchtbombardementen, ook op burgers en civiele infrastructuur. Ik ben solidair met allen die lijden onder het geweld, de onveiligheid en de vele ontberingen. Ik herhaal mijn oproep van harte om tot een onmiddellijk en effectief staakt het vuren te komen. Mogen de instrumenten van oorlog plaatsmaken voor die van vrede. Door middel van een inclusieve en constructieve dialoog.
Attraverso un dialogo inclusivo e costruttivo.
Wij vertrouwen onze voortdurende gebeden voor vrede in het heilige land, Oekraïne en andere oorlogsgebieden toe aan de voorspraak van de heilige maagd Maria en de nieuwe heiligen. Mogen God alle verantwoordelijken wijsheid en volharding schenken om voortgang te boeken in het streven naar een rechtvaardige en duurzame vrede. En met die woorden bad de heilige vader vervolgens het Angelus met de aanwezigen. Zo hebben we een volledig verslag kunnen krijgen van de heiligverklaring van dus 7 nieuwe heiligen voor de kerk, waar we het al uitgebreid over gehad hebben, zowel in Radio Vaticaan als in Elke Dag Telt bij mijn collega Marian, die ook uitgebreid heeft stilgestaan bij het leven van deze 7. Zo, dierbare luisteraars, we gaan de tijd nemen om te luisteren nog naar de woorden van de catechese die de Heilige Vader heeft gegeven. En dat tijdens de generale audiëntie van woensdag 22 oktober. We luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E benvenuti tutti. La risurrezione di Gesù Cristo.
Dierbare broeders en zusters, de verrijzenis van Jezus Christus is een gebeurtenis waarover je nooit ophoudt na te denken en te mediteren. En hoe meer je erin verdiept, hoe meer je vol verwondering raakt, aangetrokken als door een licht dat ondraaglijk en tegelijkertijd fascinerend is. Het was een explosie van leven en vreugde die de betekenis van de hele werkelijkheid heeft veranderd, van negatief naar positief. En toch gebeurde het niet op een opvallende, laat staan gewelddadige manier, maar op een zachtaardige, verborgen, bijna nederige wijze. Vandaag zullen we nadenken over hoe de verrijzenis van Christus een van de kwalen van onze tijd kan genezen. Het verdriet. Verdriet is alom tegenwoordig en wijdverbreid en begeleidt de dagen van veel mensen. Het is een gevoel van onzekerheid en soms van diepe wanhoop dat de innerlijke ruimte binnendringt en elke opwelling van vreugde lijkt te overheersen. Verdriet ontneemt het leven zin en kracht, waardoor het een reis zonder richting en betekenis wordt. Deze zo actuele ervaring verwijst naar het beroemde verhaal uit het Evangelie van Lucas over de 2 discipelen van Emmaus. Teleurgesteld en ontmoedigd verlaten zij Jeruzalem en laten zij de hoop achter die ze hadden gesteld in Jezus, die gekruisigd en begraven is. In de eerste regels toont deze episode zich als een paradigma van menselijke droefheid. Het einde van het doel waarvoor zij zoveel energie hadden geïnvesteerd, de vernietiging van wat het essentiële in hun leven leek. De hoop is verdwenen. De wanhoop heeft bezit genomen van het hart. Alles is in zeer korte tijd ingestort, tussen vrijdag en zaterdag, in een dramatische opeenvolging van gebeurtenissen. Het paradoxale is echt symbolisch. Deze trieste reis van nederlaag en terugkeer naar het gewone leven vindt plaats op dezelfde dag als de overwinning van het licht, van Pasen, dat volledig is voltooid. De twee mannen keren Golgotha de rug toe. Het verschrikkelijke tafereel van het kruis dat nog steeds in hun ogen en hun hart gegrift staat. Alles lijkt verloren. Ze moeten terugkeren naar hun vroegere leven, zich onopvallend gedragen en hopen dat ze niet herkend worden. Op een gegeven moment voegt een reiziger zich bij de twee discipelen. Misschien een van de vele pelgrims die voor Pasen in Jeruzalem waren. Het is de verrezen Jezus, maar zij herkennen hem niet. Verdriet vertroebelt hun blik en doet de belofte die de meester meerdere malen had gedaan teniet, dat hij zou worden gedood en op de derde dag zou verrijzen. De onbekende komt dichterbij en toont interesse in wat zij zeggen. De tekst zegt dat de twee met een bedroefd gezicht stilstonden. Het gebruikte Griekse bijvoeglijk naamwoord beschrijft een totale droefheid. Op hun gezicht is de verlamming van de ziel te zien. Jezus luistert naar hen en laat hen hun teleurstelling uiten. Dan verwijt hij hen in alle openhartigheid dat ze dom en traag van hart zijn om te geloven in alles wat de profeten hebben gezegd. En aan de hand van de schrift laat hij zien dat Christus moest lijden, sterven en verrijzen. In de harten van de twee discipelen wordt de warmte van de hoop opnieuw aangewakkerd. En dan, als de avond valt en ze hun bestemming bereiken, nodigen ze hun mysterieuze metgezel uit om bij hen te blijven. Jezus aanvaardt het en gaat met hen aan tafel zitten. Dan neemt hij het brood, breekt het en biedt het aan. En op dat moment herkennen de twee discipelen hem, maar hij verdwijnt onmiddellijk uit hun zicht. Het gebaar van het gebroken brood opent opnieuw de ogen van het hart, verlicht opnieuw het door wanhoop vertroebelde zicht en dan wordt alles duidelijk. De gezamenlijke weg, het tedere en krachtige woord, het licht van de waarheid. Meteen keert de vreugde terug, stroomt de energie opnieuw door de vermoeide ledematen en wordt de herinnering opnieuw dankbaar. En de twee keren snel terug naar Jeruzalem om alles aan de anderen te vertellen. De Heer is waarlijk verrezen. En in dit bijwoord, werkelijk, wordt de zekere bestemming van onze geschiedenis als mensen bereikt. Het is niet toevallig dat dit de begroeting is die christenen elkaar op Pasen geven. Jezus is niet met woorden verrezen, maar met daden, met zijn lichaam, dat de tekenen van het lijden draagt, een eeuwigdurend zegel van zijn liefde voor ons. De overwinning van het leven is geen loze kreet, maar een reëel en concreet feit. De onverwachte vreugde van de discipelen van Emmaüs is een zoete waarschuwing wanneer de weg moeilijk wordt. Het is de verrezene die het perspectief radicaal verandert en hoop schenkt die de leegte van het verdriet vult. Op de paden van het hart wandelt de verrezene met ons en voor ons. Hij getuigt van de nederlaag van de dood en bevestigt de overwinning van het leven, ondanks de duisternis van Golgotha. De geschiedenis heeft nog veel hoop op het goede. De verrijzenis erkennen betekent een andere kijk op de wereld krijgen. Terugkeren naar het licht, om de waarheid te erkennen die ons heeft gered en ons verlost. Zusters en broeders, laten wij elke dag waakzaam blijven in de verwondering van het paasfeest van de verrezen Jezus. Hij alleen maakt het onmogelijke mogelijk. En met die mooie woorden van de catechese die we mochten horen tijdens de generale audiëntie van woensdag 22 oktober, is het ondertussen dringend tijd geworden om samen met de Heilige Vader het Angelus te bidden. Laten we dat samen doen voor zijn intenties en in het bijzonder voor vrede in de wereld. Daarna komen we graag bij u terug en zullen we nog even kijken naar een officieel bericht dat het Vaticaan heeft gepubliceerd naar aanleiding van het bezoek van de koning en de koningin van Engeland aan het Vaticaan. Dat is voor zo dadelijk, bidden we samen met de Heilige Vader.
Angelus Domini nuntiabit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut digne ficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua nuntiat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we nog even kijken naar een bericht dat werd vrijgegeven, dus een officiële communicatie van het Vaticaan naar aanleiding van dat bezoek van koning Charles III van het Verenigd Koninkrijk samen met koningin Camilla. Zo werd onder meer vermeld dat de koning een ontmoeting had met de kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris, en dat hij daarbij werd vergezeld door monsieur Paul Richard Gallagher. Hij is de secretaris voor de relaties met de staten en internationale organisaties. Dat is een beetje vergelijkbaar met de minister van Buitenlandse Zaken, zeg maar. Tijdens de hartelijke gesprekken in het staatssecretariaat werd waardering uitgesproken over de goede bilaterale relaties en werden van gedachten gewisseld over een aantal onderwerpen van gemeenschappelijk belang, zoals bescherming van het milieu en bestrijding van armoede. Bijzondere aandacht ging uit naar de gezamenlijke inzet voor het bevorderen van vrede en veiligheid in het licht van de mondiale uitdagingen. Ten slotte werd verwijzend naar de geschiedenis van de kerk in het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk nagedacht over de noodzaak om de ecumenische dialoog te blijven bevorderen. Aldus het staatssecretariaat. En ja, dat heeft men dus onmiddellijk ook omgezet in daden door die mooie gebedsdienst te houden, ecumenische gebedsbijeenkomst in de Sixtijnse kapel. En u weet, de Sixtijnse kapel is niet enkel een prachtige kapel met de wereldberoemde schilderingen van Michelangelo die daar kunnen bewonderd worden. Maar het is ook de plaats waar nog niet zo heel lang geleden kardinaal Prevost tot nieuwe paus werd gekozen. Echt een belangrijke historische plaats ook. En zoals ik al zei, 500 jaar geleden dat het nog voorviel dat een Engelse koning daar samen met de paus heeft gebeden. Een bijzonder gebeuren en zo zien we dat het Vaticaan steeds verder zich inzet, zeg maar, om de ecumenische dialoog te hebben, te houden en dus ook toenadering te zoeken tot andere christelijke denominaties. Steeds met datgene wat Paus Franciscus zo vaak heeft herhaald in gedachten, namelijk het gebed van Jezus, hè, dat ze één mogen zijn. Dat is de wens van onze Heer en wij mogen daar zeker ook voor bidden. En zulke gelegenheden, wel, dat herinnert ons aan de noodzaak om ook in onze gebeden daarvoor te vragen. Zo, dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan, met ook nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader Monsignor Nicholas Hudson benoemd tot bisschop van Plymouth in het Verenigd Koninkrijk. Verder heeft hij ook een bisschop benoemd voor San Pedro en Côte d'Ivoire, in Ivoorkust natuurlijk, en daarvoor benoemde hij Monsignor Yulu Alexis Touabli. En tot slot heeft de Heilige Vader ook nog een benoeming gedaan voor Colombia. Daar is er namelijk een bisschop gekozen voor Tumaco, eerwaarde heer Franklin Misael Betancourt. En hij zal dus als bisschop van Tumaco aan de slag gaan. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank, graag tot een volgende keer.